Deze aflevering van de IEX Beleggers Podcast wordt mogelijk gemaakt door Nederlandse MKB Participatiemaatschappij. Ontdek de wereld van private equity en laat uw vermogen groeien. Het is vrijdag 5 april en de beurs is even gestopt met stijgen. De AEX staat vandaag een procentje lager en misschien moeten we dat maar even een adempauze noemen. Want die index is maar liefst 8 van de laatste 9 dagen hoger gesloten. Als het aan Nederlandse beleggers ligt, wordt ook april weer een prima maand. Want daar vroegen we naar deze week in onze nationale beleggerssentiments-enquête. En of onze experts dat ook vinden, gaan we vandaag uitvinden in een gloednieuwe aflevering van de IEX Beleggers Podcast. Mijn naam is Pieter Kort. We bevinden ons zoals gewoonlijk in het kloppend hart van de Nederlandse beleggerswereld op Beursplein 5 in Amsterdam. En naast mij heb ik de luxe van niet één, maar wel 2 analisten van de IEX Beleggersdesk. Martin Krum en Hilde Lamman, allebei. Welkom, heren. En wat goed om jullie eens met z'n tweeën aan tafel te hebben.
Ja, en wat denk ik misschien ook even niet onvermeld mag blijven, is dat onze presentator Pieter Kort vandaag jarig is. Gefeliciteerd. Ja,
nou, als jullie maar niet gaan zingen, mensen.
Nou, dat zullen we onze luisteraars bespaard.
Dat kunnen mensen echt niet aandoen.
Dat wil ik mensen niet aandoen.
Nee. Ja. Nou, we gaan ook eens kijken of we kunnen kijken of IEX-analisten misschien ergens niet over eens zijn vandaag. We hebben veel onderwerpen te bespreken. Nina Temeer zit vandaag aan de knoppen. En misschien moeten we maar eens beginnen met dat sentiment. Wij ondervroegen beleggers en die zijn eigenlijk positiever dan ooit. En de beurs heeft ook gewoon weer nieuwe records neergezet deze week. Het gaat met kleine stapjes, maar het gaat wel omhoog, behalve vandaag dan eventjes. Hoe kijken jullie ernaar? Vinden jullie het al een beetje angstig hoog worden? Of?
Ik heb altijd de neiging om naar wat langere termijn te kijken. De beurskoers op korte termijn voorspellen, dat blijf ik toch altijd een beetje wiggelroede kijker of loperij vinden. Maar het is natuurlijk ook, kijk, als de koersen stijgen, dan zie je natuurlijk vanzelf dat het sentiment stijgt. Dat gaat vaak mee. Je ziet in een dalende, als het heel hard omlaag gaat, dan zie je het sentiment onderuit gaan. En als het heel hard stijgt, dan op een gegeven moment denken mensen, hé, wacht even, het gaat goed. Ze worden enthousiaster. En zolang, zeker in dit soort markten, als beurzen week na week, dag na dag, maand na maand om stijgen, dan stijgt vanzelf het vertrouwen. Dus op zich niet meer dan logisch. En op een gegeven moment komt er natuurlijk een moment. Alhoewel, ik heb dit voor mij in de podcast in januari ook al gezegd, dat het op zich al tijd was voor een correctie. Nou, we zijn nu
nog niet helemaal gebeurd.
3 maanden later. En, maar er gaat natuurlijk vroeg of later gaat er iets van een correctie komen. En dat is ook eigenlijk alleen maar heel gezond. Dan wordt iedereen weer gewaarschuwd.
Op het moment dat je dat het niet verwacht. We hebben wel eens onderzocht dat, zeg maar, of dat beleggersentiment nu ergens mee correleert. En dat correleert met name met de resultaten van de vorige maand.
Ja.
Dus oftewel, als het goed gaat, zijn mensen positief. En als het slecht gaat, worden mensen negatief.
Ja, voor mij, als het echt super, super, super negatief is, dat is vaak wel echt een goed teken. Dus als echt iedereen denkt van, nou, het gaat omlaag, want dan heeft dus kennelijk iedereen ook al verkocht of zit met volle bak in poets of andere derivaten omlaag gericht. Dat is vaak, maar inderdaad aan de andere kant, aan de bovenkant, daar zegt het volgens mij niets. Als timingmechanisme kun je er niet zo heel veel mee.
Nee, wat misschien wel interessant is de voorkeur voor aandelen, want daar vragen we ook elke maand naar. En wat me opvalt is, daar staat ASML eigenlijk gewoon standaard in dat rijtje, maar die top 5 wordt verder helemaal gevuld door financiële aandelen. ABN AMRO, ING, als ik het goed heb, Aegon en NN.
Verzekeraars liggen ook goed, banken liggen goed, klopt.
Ja, mensen zijn enorm positief erover. Nou, hebben ze natuurlijk ook wel echt wel goed gedaan de afgelopen tijd.
Ja, je moet altijd even kijken welk meetmoment neem je. Ik heb toevallig vanochtend even gekeken naar de koersontwikkeling van ABN AMRO en ING ten opzichte van de AEX. ING heeft een hele kleine outperformance laten zien year-to-date ten opzichte van AEX. Dan praat je over AEX plus 13 en ING plus 16. Dus dat is niet groot. Kijk je wat langer terug, kijk je echt op 12 maands basis, dan is de outperformance van ING wel fors. ING is de afgelopen 12 maanden met 40% opgelopen ten opzichte van 17% van de AEX. En het plaatje bij ABN AMRO is wat minder gunstig. Year-to-date doet ABN AMRO het ook wat beter dan AEX, plus 18 versus plus 13. Maar als je kijkt over de afgelopen 12 maanden, dan heeft AEX een plusje laten zien van 17% en bij ABN AMRO ligt het op plus 12. En het is een beetje afhankelijk van welk meetmoment neem je en welke bank neem je.
Ja, maar wat je wel ziet is dat het sentiment over het algemeen nu goed is. Terwijl je eigenlijk denkt van ja, er komen rentedalingen aan. Volgens mij is dat Is dat niet goed voor banken?
Nee, maar er zijn natuurlijk bij banken geldt met name ook, wat is de rentemarge? De rente mag wel wat dalen, maar als de rentemarge redelijk op peil blijft, dan hoeft er op zich niet zoveel aan de hand te zijn. En het rentebeeld is toch wat gewijzigd ten opzichte van 3-4 maanden geleden. Iedereen was er heilig van overtuigd dat binnen no time de rente hard omlaag zou gaan.
Ja.
Dat blijkt niet het geval. Daar komt bij dat de huizenmarkt, de huizenprijzen, veer alweer op. Dat is voor banken zeker niet van ondergeschikt belang. Wat ook een rol speelt is dat grote zeperts met betrekking tot uitstaande leningen eigenlijk achterwege zijn gebleven tot nu toe. Sterker nog, ABN AMRO heeft zelfs nog wat voorzieningen vrij laten vallen. He, dus ook wat dat betreft is het speelveld toch wel iets gewijzigd. He, normaliter in een lastige economische omgeving krijg je natuurlijk gewoon stijgende slechte leningen. Tot op heden is
de stroppenpot.
Ja, de aloude stroppenpot, zeg maar. Tot op heden is dat niet gebleken. Integendeel zou ik bijna willen zeggen. ING een beetje. Maar dat stelt de verhoudingsgewijs niet zo gek van voor. En banken geven toch gemiddeld dividend plus aandeel inkoop. Praat je over een total return op jaarbasis van ongeveer 10%. Uiteraard zitten we in een bullmarkt. Dat speelt ook een rol. Dus er zijn wel een aantal factoren aan te wijzen waardoor beleggers toch wat gunstiger of positiever naar bankaandelen zijn gaan kijken. Tegelijkertijd, het is nog niet zo gek lang geleden, praat ik over 1 februari, werd ING werd op keurig nette jaarcijfers werd 8% afgeserveerd. Daarvan hebben wij gewoon gelijk gezegd van nou, dat is sterk overtrokken. Maar dan krijg je dus ook daarna een hele forse herstelbeweging vanuit een veel te laag niveau. Dus ik zou er ook niet te veel aan af willen lezen.
Hoe kijken jullie ernaar? Is het wel een interessante sector als geheel?
Bankaandelen zijn riskant. Dat zien beleggers niet zo, maar dat is wel zo.
Leg uit.
Nou ja, goed. Banken werken met een extreem hoge leverage. Als je kijkt naar het eigen vermogen van banken ten opzichte van balanstotaal, dan word je daar, althans ik word daar redelijk zenuwachtig van. Je ziet natuurlijk ook met name in wat slechtere tijden, hè, financiële crisissen, dat banken enorm onder druk staan. Omdat gewoon het eigen vermogen eigenlijk wat te klein is ten opzichte van wat eruit staat. Zie dat niet als.
Het is wel zo dat sinds die financiële crisis er wel echt enorm aan die. Door allerlei regelgeving ook. Dat die balansen wel veel beter zijn dan ze waren.
Nou, veel beter zou ik niet willen zeggen. Het is inderdaad verbeterd, dat klopt. Staan er beter voor, dat klopt ook. Alleen het blijven wel degelijk risicovolle aandelen. En ik begrijp dat de gemiddelde belegger dat niet zo ziet. Dat zijn ze wel.
Ik heb ook eens even bij de Eurostoxx bankindex gekeken naar de prijs-boekwaardeverhouding. En die ligt nu boven het gemiddelde van de afgelopen 10 jaar. Het gemiddelde is 0,76. Dus nu staat die bankenindex die staat op 0,86. En je ziet de afgelopen 10 jaar dat elke keer dat het zo rond de 1,0, 1,1 op de piek, dat het dan weer draait en dat het weer afneemt. Dus als je dat bekijkt, dan zou je zeggen dat het over een procentje of 15, hoger 20, als dat er nog bij komt, dat het dan klaar zou zijn. Tenzij, en dat is echt een tenzij hoor. Het is niet, ik wil dat niet zeggen dat ik dat nu voorspel. Maar als we teruggaan naar waardes die voor de financiële crisis gelden. Want toen was een prijs-boekwaarde verhouding van 2 was vrij normaal. Dat hebben we dus echt al heel lang niet gezien. Dus zoals ik al zei, ik zeg niet dat dat gaat gebeuren.
Dat gaan we ook niet meer zien.
Nee, maar dus dan als je het vanuit dit oogpunt bekijkt, dan zou je zeggen dat we dichter bij het einde van deze run zitten dan bij het begin.
Ja, ik kan er nog wel even iets over zeggen. Die boekwaarde bij banken hecht ik niet al te veel waarde aan. En dat heeft er met name mee te maken dat een groot aantal uitstaande posities worden gewaardeerd zoals banken het willen waarderen. Daar zit heel veel ruimte in voor banken zelf. Nou, die zullen uiteraard niet aan de onderkant gaan zitten. Die boekwaarde is, je kan vanuit historisch perspectief kunnen we wel iets ervan zeggen. Hè, op het moment dat het onder de 0,3 zakt, dan is er iets heel bijzonders aan de hand. Op het moment dat het boven de 0,7 staat, krijg je koudwatervrees. Maar nogmaals, die boekwaarde is Dat is een hele discutabele waarde waar ik gewoon niet al te veel belang aan zou hechten.
Nee. Hey, en heb je het over banken, heb je het over rente? We hadden het net al eventjes over. Ja. Daar was deze week toch ook wel weer het een en ander over te doen. Er is eigenlijk elke week van alles over te doen.
Alleen maar, hè?
Elke uitspraak telt en elke macrocijfer dat uitkomt, geven weer nieuwe input. Maar ik kreeg het idee dat deze week toch wel een bijzondere was in de zin van dat... Waar de Fed eigenlijk slecht nieuws kreeg over... althans goed nieuws over de economie, maar slecht nieuws over de inflatie... kreeg de ECB goed nieuws over de inflatie. Namelijk, daar lijkt het wel enigszins onder controle. Loopt het een beetje uit elkaar met die twee?
Of, het loopt behoorlijk uit elkaar, ja. Inflatie is inderdaad in de eurozone gaat richting de 2,5%. Dat is nog niet helemaal wat de ECB wil zien, want het is 2%. Maar dat schiet aardig op en in Amerika ligt het beduidend hoger. En je ziet ook gelijk dat daar op de rentemarkt bijzonder forse verschillen staan. Want de 10-jaarsrente in Nederland ligt rond de 2,6%. En in Amerika staat het alweer op 4,3%. Dat zijn natuurlijk enorme verschillen.
Dus de verwachting is nu eigenlijk dat de Fed kan even op zijn handen blijven zitten?
Ja, kijk, we hebben natuurlijk onlangs was Edin was hier natuurlijk ook om zijn macrobeeld te geven. Het wordt voor de Fed wordt het tijdspad erg krap. We zitten natuurlijk met Amerikaanse presidentsverkiezingen aan het eind van het jaar.
Daar mogen ze niks van vinden, hè, officieel.
Daar mogen ze niks van vinden. Alleen ze willen ook niet de laatste maanden vooruitlopend op die verkiezingen nog wat aan de rente doen. Want dan zou je daarmee de suggestie
verwijt,
kunnen wekken
dat je
Biden een steuntje in de rug wil geven. Dus het tijdspad voor de Fed om wat te doen aan de rente is krap. Het zijn nog maar 2 of 3 momenten.
Voor mij, ik had het even geteld, er zijn nog 4 momenten dit jaar. Als je inderdaad die verkiezingstijdspannen, als je die eruit haalt, dan zijn er nog 4 momenten. Dus als ze 3 keer willen verlagen en de volgende keer wordt het geen verlaging.
Nee.
Dan worden dus of gaan we die 3 keer niet halen, of ze gaan al die 3 kansen gaan ze dan pakken. Dus dat is dan...
Ik hou nu serieus rekening met 1 renteverlaging en niet 3.
1 voor het hele jaar?
In Amerika, ja.
Oh, ja.
Ja, in Amerika, ja. Europa is echt een ander verhaal. Wezenlijk ander verhaal.
Dan beweeg je al aardig naar de stelling van Edin. Die zegt geen renteverlaging dit jaar. Dat zei hij in de podcast een paar weken terug.
Voor wat betreft de VS zou dat heel goed kunnen. Ja. Ik denk maximaal 1. Ja.
Maar wat betekent dat? Want de ECB eigenlijk gewoon, die heeft nu eigenlijk alle ruimte om het wel te gaan doen. En om het dus ook veel eerder dan de Amerikanen te doen. En ook veel heftiger.
Kijk, wat mij betreft zou de ECB deze maand het eerste stapje moeten zetten. Gaan ze niet doen waarschijnlijk. Al is het alleen maar om nog even de onafhankelijkheid te benadrukken. Maar die hebben die ruimte natuurlijk al wel. Hè? Dus ik verwacht van de ECB wel een aantal rentestappen dit jaar.
Want volgende week is de rentevergadering. Dan nog niet, neem ik aan, toch? Volgens mij is de consensus, dat gebeurt niet.
De consensus is gebeurd niet. De kans dat het wel gebeurt is heel klein. Dus ik ga er ook inderdaad niet van uit. Terwijl de ruimte daar in principe wat mij betreft zeker wel is. Maar goed, dat... We gaan het zien.
Ja, nou, dat zal dan waarschijnlijk in de vorm van voorzichtige uitlatingen die kant op zijn. In plaats van, want de markten verrassen, doen ze niet graag.
Nee, maar kijk, dat is waar. Maar goed, onderdeel van het spel van de centrale bank is ook om geregeld even wat te roepen. En de een roept, nee, voorlopig even niet. En de ander roept, nou, ik zie wel wat ruimte. Ook binnen de ECB zijn natuurlijk, de neus staan niet dezelfde kant op. Hè. De laatste rentevergadering was Lagarde toch vrij duidelijk. En een dag later werd ze alweer onderuit getrokken door de grote baas van de Franse Centrale Bank. Die het al echt totaal anders zag. Nee, dat kon prima al in april. Dus is ook een beetje onderdeel van het spel. En er moet vooral gespeculeerd worden. Dat is natuurlijk gewoon voer voor de financiële markten. Dus ik zou daar niet elke keer als een soort malenkie op reageren op wat er een ECB of FED deelnemer roept.
Hey. Hey, we gaan even naar de stijgers en dalers van deze week. Want dat is een beetje een mid- en small-cap verhaal lijkt dat te worden. En bovenaan de lijst zien we Bauer Bam staan met maar liefst 11% deze week. Wat gaan ze goed, die bouwers?
Ja, die gaan heel lekker. Nou, deze week komt dat voornamelijk door een adviesverhoging van ABN AMRO Oddo. Een analist. En die hebben het koersdoel verhoogd van 2,50 naar maar liefst 5,70. Dus die hebben ruimschoots verdubbeld. En ze hebben het advies ook verhoogd van neutraal naar, ik weet niet precies hoe ze het noemen, dat kan meneer opkopen. Zij zien het risico bij BAM duidelijk het risicoprofiel duidelijk verbeteren. Hogere EBITDA-marges en ze zijn aan het rekenen geslagen. En zij achten een koers van 75 realistisch. Dus dat is een aanmerkelijke verbetering. Zij zaten met die 250 zaten ze echt helemaal aan de onderkant van wat de analisten gemiddeld verwachten. En nu zitten ze zijn ze meteen omgeslagen en zitten ze helemaal aan de bovenkant. Nee, en daar werd enthousiast op gereageerd.
Ik zat even te kijken naar van de week naar gewoon wat zijn de stijgersdalers van dit jaar tot nu toe. En dan verwacht je dat er een aantal techs en chippers bovenaan staan. Maar dan stonden gewoon echt pontificaal bovenaan de Nederlandse beurs staan. Bam en Heijmans met afstand ook.
Ja. Ja, dus het is ook wel, het kwam van ver. Hè? Dus een beetje dat effect moet je natuurlijk altijd wel een klein beetje meetellen. Bijvoorbeeld Fugro heeft het de laatste jaar ook heel erg goed gedaan. Maar als je iets langer gaat kijken, dus dat soort effecten moet je natuurlijk altijd wel een beetje meenemen in met dit soort percentages. Als een aandeel heel laag staat, dan is enkele tientallen procenten heb je dan zo te pakken.
Ja. Nog zo eentje waar de kansen voor gekeerd zijn deze week in ieder geval, is AMG. Onze grondstoffen-specialist.
Ja, die gaan wat diensten verlenen rond plutonium. Ik moet zeggen dat in het persbericht, ik vond het nog niet helemaal duidelijk welke diensten dan precies.
Maar was plutonium, niet heel concreet.
Nee. Dus dat is nog wel een vraagteken.
Samenwerkingsverband rond kernenergie.
Plutonium als alternatief, zoals ik het begreep, als alternatief voor uranium om energie mee op te wekken. En dat zou een hele grote markt kunnen zijn. Maar welk gedeelte van de markt zij dan gaan bedienen, dat is dan in financieel gezien, dat werd niet helemaal duidelijk.
Komt misschien ook omdat kernenergie een beetje een toverwoord is. Hè? In de energietransitie is dat natuurlijk een grote soort van...
En op zich wat spreiding in hun activiteiten zou geen kwaad kunnen. Want nu zijn ze natuurlijk extreem afhankelijk van die lithiumprijs. En misschien is dit is dat de reden dat ze denken van, nou ja, we willen best wel actief zijn in allerlei energiegerelateerde grondstoffen. Maar misschien is alleen lithium is wat weinig. Dus, en dat het interessant zou kunnen zijn, dat is zeker zo. Maar ja, wat AMG hier daadwerkelijk financieel mee gaat bereiken, dat is nog een beetje een vraagteken. Of een behoorlijk vraagteken.
Het voedt natuurlijk de fantasie. En dat is al vaak al genoeg. Het is natuurlijk niet...
Zeker bij een geplaagd aandeel als AMG. Ja.
Die is natuurlijk hard afgestort. En dan een sprankje goed nieuws, een beetje speculatie. En er staat zo 15% bij. Of dat fundamenteel te rechtvaardigen is, dat is een andere discussie.
Nee, over geplaagd gesproken. Alphen. Die zijn dubbele cijfers omlaag deze week.
Ja.
10% eraf.
Ja.
Daar ging iets niet helemaal goed.
Dat schijnt overigens wel iets langer te spelen. Maar die hadden wat problemen met vocht bij middenspanningshuisjes. Ze hebben daar een oplossing voor. Alleen de netbeheerder is nog bezig om te kijken of die oplossing die nu aangedragen is, of dat ook voldoet. Er ontstaat sowieso wat schade. Het is alleen niet duidelijk hoeveel schade. Dat valt onder andere hangt dat af van hoe lang het nog duurt. Of die oplossing die Alf heeft aangebouwd ook daadwerkelijk werkt. En hoe lang het gaat kosten om de achterstand in te lopen. Dus dat loopt al snel fors in de papieren. Wij hebben gezegd, omdat we het wat lastiger in kunnen schatten, hebben we gewoon een discount op ons koers toegepast van 10% op basis van dit nieuws. Daar lijkt de markt het mee eens te zijn. Zeker nog, de markt schiet zelfs nog wat verder door.
Nou ja, dat is nog goed. En dat staat er ongeveer nu voor deze week, 10%.
Ja, het is zelfs iets meer nog, volgens mij. Dus dat soort berichten zit je natuurlijk als belegger in principe niet op te wachten. Het lijkt erop dat ze in controle zijn. Alleen het is nu eerst even wachten dat de oplossing die is gevonden ook daadwerkelijk wordt goedgekeurd. Heb ik tot op de dag van vandaag nog niet gehoord.
En als we dan toch zijn bij berichten waar beleggers niet op zitten te wachten, moeten we toch maar heel even Philips noemen weer. Dat wat vandaag weer met nieuws komt.
Ja, het is een beetje een running gag. Dat zei het van tevoren voor deze opname, zei ik het ook al. Het is een beetje een running gag aan het worden. Dat hebben ze een beetje één keer per maand hebben we een berichtje dat Philips weer ergens een steekje heeft laten vallen. En dat is natuurlijk, in dit geval lijkt het niet een heel serieus probleem te zijn. Het is een soort software bug, waardoor een beademingsapparaat uit kan vallen op het moment dat het niet gewenst is en ook niet nodig is vooral. Dus je past de software aan en dan werkt het allemaal weer. Dus wat dat betreft lijkt het...
Maar het lijkt me ook gewoon niet de bedoeling, maar het is het apparaat natuurlijk.
Nee, uiteraard niet. En het is toch, kijk, voor die reputatie, want ze hebben natuurlijk al zoveel van dit soort berichten gehad, die overigens wel dan ernstiger waren. Vooral even ook in financiële zin, voor beleggers natuurlijk belangrijk. Maar dit is natuurlijk toch alweer de zoveelste keer. Ik zou dan toch... het verbaast me toch een beetje dat ik neem aan dat bij Philips dat al langer wordt gehamerd op kwaliteit en controle en dat er geleverd moet worden. En toch gebeurt het dan weer. En dat is natuurlijk een beetje het vervelende van dit verhaal, dat het gewoon maar terug blijft komen.
Exemplarisch voor een bedrijf wat gewoon eigenlijk nog steeds niet in controle is. En dat is niet best.
Ja, je hoort bij wijze van spreken gewoon een diepe zucht over het damrak gaan als je zo'n bericht weer ziet.
Nou, dan zijn we weer.
Kiezen weer.
Ja, ja.
En dat is toch wel een beetje een treurige reputatie om te hebben als bedrijf.
Ja. Nou, zeker in die sector, hè. Beademingsapparatuur die uitvalt, dat is natuurlijk niet echt iets waar je als patiënt op zit te wachten, zeg maar.
Nee, nou goed. Laten we Philips dan maar eventjes in zijn sop gaar koken. We gaan eventjes naar een bedrijf dat het wel goed deed deze week. Maar niet per se heel goed in het nieuws kwam, is Shell. Aandeel deed prima. Volgens mij denk ik vooral gewoon omdat de olieprijs weer lekker opliep deze week. Mm. Maar het nieuws over Shell was natuurlijk vooral die rechtszaak. Althans het hoger beroep tegen Milieudefensie. Volgens mij is de zaak.
Klopt.
Jij volgt dat een beetje, Martin?
Nou, ik volg dat heel erg zelfs, want er hangt nogal wat vanaf. De vraag draait een beetje om, is een rechter in Nederland überhaupt bevoegd om tegen een Shell te zeggen, net zero 2050 is leuk, maar je moet sneller. En je moet, in dit geval draait erom dat ze dan per 2030 45% minder CO2-uitstoot zouden mogen moeten realiseren. Erg ongewenst. Ik vind dat niet aan een rechter om te beoordelen bij individuele bedrijven zoals bij Shell. Dat is ook de insteek overigens die Shell zelf kiest. Zegt van jongens, er is geen wettelijke grondslag voor en B, de rechter hoort zich daar niet over uit te laten. Daar ben ik het er volledig mee eens. Ik zie dit echt als, die verloren rechtszaak zie ik echt als activistische rechter spelen. Zeer ongewenst.
In principe is dat je natuurlijk wel vrij om in Nederland iemand voor de rechter gerecht te slepen als je denkt dat ze zich niet aan de wet houden.
Je mag iedereen voor de rechter slepen, dat klopt. Alleen de rechter is niet in alle zaken bevoegd om er ook een uitspraak over te doen. En de rechter had in dit geval in mijn optiek moeten zeggen van jongens, sorry, maar daar ga ik niet over. En dat is ook de insteek die nu in het hoge beroep wordt gekozen. Dat er A, geen wettelijke basis voor is en B, dat de rechter zich... daar niet,
maar zit het probleem, als het dan een probleem is, zit het probleem niet dan niet uiteindelijk bij de politiek die uiteindelijk wetten aanneemt waar zo'n bedrijf eigenlijk gewoon door in een gigantische spraak terechtkomt?
Nou ja, kijk, nogmaals, Shell heeft natuurlijk...
En eigenlijk door een rechter dus hiertoe gedwongen kan worden, omdat de rechter gewoon zegt, ja, dit zegt de wet, hier moet je aan houden.
Nou ja, kijk, de perceptie is dat de wet heel erg zwart-wit is. Moet iedereen teleurstellen, de wet is grijs. Er zit echt ontzettend veel ruimte in interpretatie, et cetera. Dus zwart-wit is het niet. Nogmaals, de discussie moet eerst zijn, heeft een rechter hier überhaupt zich over uit te laten? En mijn antwoord is nee. Dat is ook de insteek die Shell kiest. En ik hoop ook dat het Hof in dit geval zegt van jongens, ik tik de lagere rechter even op zijn vinger van joh, bemoei je er niet mee, hè? Dan komt het dan simpelweg op neer. Maar goed, theoretisch zou het ook kunnen dat Hof er wel in meegaat. En dan heeft Shell wel een groot probleem erbij. En dat geldt ook voor ons allemaal. Want het wordt ook eventjes vergeten. Dit raakt echt niet alleen de concurrentiepositie van Shell ten opzichte van concurrenten die deze zaak nog niet hebben. Het gaat ook gevolgen krijgen voor nieuwe projecten voor olie en gas.
In Nederland of gewoon dan?
Niet alleen in Nederland. Dat zal grotere gevolgen krijgen, ook elders. Zeer ongewenst. En ik heb toevallig van de week heb ik eventjes nog wat aandacht besteed aan hoe het op de oliemarkt gaat. Wat ik merk is dat veel beleggers überhaupt niet weten dat op dit moment het dagelijks olieverbruik ligt op 103 miljoen vaten per dag. Dat is op recordniveau. Dus ook daar is wel, laten we zeggen, de perceptie is wat anders dan de werkelijkheid. En ik denk dat dat ook hier geldt. Dus het wordt even spannend voor Sjaal. Ik hoop dat het Hof het juiste doet.
Ja, wat denk ik dan ook, maar goed, dus dat denk ik dan. Wat ook niet helpt natuurlijk is de houding van Shell van de laatste tijd. Weet je, Shell heeft nog een tijdje zich zijn best nog wel een beetje gedaan voor de energietransitie. Maar sinds de nieuwe CEO er zit, meneer Sawan, hebben ze ook duidelijk gekozen voor laten we zeggen, bijna de Amerikaanse houding. Van, ja, sorry jongens, wij zijn een olie- en gasbedrijf. Daar verdienen we ons geld mee en dat willen onze aandeelhouders. Dus punt, dat doen wij.
Nou ja, de prioriteiten van de man zijn helder. Die heeft inderdaad schone energieactiviteiten gestaakt, omdat er gewoon een te laag rendement op wordt behaald. Ja, jongens, is uiteindelijk gewoon een beursgenoteerd bedrijf die moet streven naar maximale aandeelhouderswaarde. Dus zo vreemd is dat niet.
Wat ik wel hier in deze zaak ook wel een beetje meespeelt, is de hele discussie rond het vestigingsklimaat in Nederland. Hele verhaal rond ASML enzovoort. En dan als rechtszaken tegen grote multinationals gaan voeren.
Precies, de laatste maanden is er in de politiek ineens weer, mede door ASML, is er aandacht voor het vestigingsklimaat in Nederland. En dit soort rechtszaken helpt gewoon niet mee met een goed vestigingsklimaat. Want als bedrijven gewoon individueel vervolgd kunnen worden in dit soort zaken. Kijk, als jij als overheid, en of dat nou nationaal of internationaal gebeurt, als er regels worden gesteld over duurzaamheid, dan moet dat voor elk bedrijf gelden en niet voor één individueel bedrijf. Want dan ga je natuurlijk een heel raar speelveld krijgen.
Ja, dat rare speelveld is natuurlijk feitelijk al, want er wordt ook een rechtszaak voorbereid tegen ING. Om ING te dwingen vroegtijdig uitstaande leningen aan de olie- en gassector te sluiten. Nou, dat kan helemaal niet. Dat zijn langjarige overeenkomsten. Daar kun je niet zomaar van zeggen van jongens, we trekken de stekker eruit. Maar even los daarvan.
Tenzij ze de opdracht krijgen om de stekker eruit te trekken. Maar
ook daarmee creëer je dus gewoon een heel raar speelveld. En ook dat is zeer ongewenst. En ook dat is inderdaad voor wat betreft het vestigingsklimaat gewoon een hele slechte zaak.
Maar kun je niet gewoon zeggen dat Nederland hiervoor, want dit speelt ook in het buitenland ook. Volgens mij is in het buitenland ook wel zaken in voorbereiding tegen dit soort bedrijven. Zijn wij niet gewoon uiteindelijk meer een soort van voorloper? Iets wat we op veel meer plekken zullen gaan zien de komende jaren.
Nou ja, dat hangt er onder andere nu natuurlijk vanaf wat het Hof beslist. Als het Hof beslist van jongens, wij hebben hier geen rol te spelen. Dit moet echt op nationaal, dan wel internationaal politiek niveau worden geregeld en niet op individuele bedrijfsbasis. Dan zijn we snel klaar. Ja, maar op het moment dat Hof zegt van ik heb daar wel een mening over en de uitslag is negatief voor Shell, dan gaat dat enorme gevolgen krijgen.
Dus
en dan
zet
het ook de deur open.
Ja. Uitspraak is volgens mij in het najaar ergens pas, toch?
Ja, later dit jaar pas. Ja.
We hebben vandaag nog een zitting, we hebben volgende week nog eentje. En dan wordt pas ergens in oktober, november de uitslag verwacht.
Kunnen de rechters op het strand in de zomer even lekker over nadenken?
Ja, en Martin gaat het allemaal voor ons volgen en uitpluizen. Dus hou ons op de hoogte, Martin.
Ja, laten we zeggen, niet met plezier, maar het is wel de wereld waarin we leven. Ja. Ik moet ook wel zeggen, dat vond ik nog grappig om te lezen in de Financial Times. Shell had op voorhand, bij de eerste rechtszaak, er totaal geen rekening mee gehouden dat ze het wel eens konden verliezen. Dus die hebben in ieder geval de tijdsgeest niet helemaal aangevoeld.
Ja, ik zag ook dat ze hun hele advocatenkantoor hebben gewisseld.
Klopt.
Ze hebben gewoon een compleet nieuw team ingevlogen.
Klopt.
En volgens mij hebben ze hun Nederlands advocaat ingewisseld voor Londense Anglo-Saxische jongens. En,
die mogen
jongens
nu,
en meisjes trouwens.
Die mogen nu laten zien wat ze kunnen.
Hey, hier naast mij ligt de nieuwe IEX-expert. Die is vandaag ook weer uit met een fascinerende sectoranalyse erin over uitvaart aandelen. Het is een morbide onderwerp, maar het is wel een hele interessante sector om over te lezen. En jij, Martin, hebt hier een... ik heb het niet over uitvaart aan. Jij hebt hier een analyse in staan over Douglas. Parfumerie Douglas.
Zeker.
Dat ging naar de beurs 2 weken geleden, denk ik, of zo is.
Ja, anderhalf, 2 weken geleden. En dat is, dat is een regelrechte zeepert geworden, kunnen we wel zeggen. Vooraf was er een bandbreedte aangegeven. Dat zou naar de beurs gaan tussen de 26 en 29. Of 26 en 30. Werd al wat bijgesteld naar beneden toe. Is uiteindelijk aan de absolute onderkant gekomen. €26 was de introductieprijs. En als we vandaag kijken, dan staat er €20,50. Daar is iets niet goed gegaan.
Nee.
We hebben even wel grondig naar gekeken. Ik vind het aan op zich relatief aantrekkelijk. Alleen ze hebben in ieder geval wat mij betreft iets te hoge insteek genomen voor wat betreft IPO-koers. Maar ja, redelijk marktconform. En normaliter op het moment dat je als nieuwkomer komt.
Toch gehoopt dat het beurssentiment zo lekker zou zijn dat het gewoon wel goed zou vallen.
Ja, maar kijk, als dat zo is, als dat de gedachte is geweest, dan is dat naïef geweest. Want ze hadden geen goed verhaal. Het is naar de beurs gebracht om een soort debt for equity swap, noem ik dat dan. Oftewel, ze hadden veel te hoge schulden en ze wilden geld ophalen niet om te expanderen, te groeien, mooie dingen te doen. Maar geld ophalen om de schuldenlast flink naar beneden te brengen, wat overigens wel is gelukt. Ja, dat is geen goed verhaal. Dus dat beleggers wat afwachtend waren en zijn, kan ik me prima voorstellen. Waarderingstechnisch is het op dit moment, nou, ronduit aantrekkelijk, maar we houden onze kruiden toch nog even droog.
Oh ja. Hey, en over expert gesproken, volgende week hebben wij een mooi en exclusief interview met Jitse Groen, de CEO van Just Eat Takeaway, in het blad staan. Dat zijn we nu aan het produceren, het blad. En dat wordt nu dat gaat volgende week richting drukker. Jullie hebben dat eventjes kunnen bekijken. Ik zag in ieder geval interessante opmerkingen over het, waar we het net al over hadden, het Nederlandse vestigingsklimaat, waar Jitse Groen ook zeer uitgesproken ideeën over heeft. Het gaat natuurlijk over Amerika, het gaat over die fee caps in Amerika. Dus genoeg te melden. Krijgen jullie daar nieuwe inzichten uit?
Nou ja, dat vestigingsklimaat, dat was wel op zich wel interessant. Dat ook hij, werd al eerder gezegd, dat ASML, die komt natuurlijk in het nieuws met hun kritiek op het vestigingsklimaat. Maar ook Jitse Groen, die maakt zich daar zorgen over. Hij noemde als voorbeeld van, ja, wij hebben ook Britse activiteiten. En daar hebben we ook gewoon Engelsen voor nodig. En dan kunnen wij als Nederlanders wel zeggen van, nou, laat dat door Nederlanders doen. Maar dat is natuurlijk een beetje onzin. Als je de Engelse markt bedient, dan zijn Engelsen gewoon een hele nuttige toevoeging voor je bedrijf. Dat is wat die eigenlijk zeggen. Dat is op zich natuurlijk wel eigenlijk best wel een behoorlijk logisch standpunt. Dus, maar hij maakt zich dus ook druk over het vestigingsklimaat in Nederland.
Ja, er zijn natuurlijk nog wel meer dingen die bij Just Eat spelen. Ik val wellicht in herhaling, maar het is in ieder geval zo dat de concurrentie in een aantal landen in Europa zich niet aan de spelregels houdt. En daar wordt tot op heden helaas niet op gehandhaafd. Just Eat doet dat wel.
Welke spelregels?
Nou, dan heb ik het met name over al die couriers. Zijn dat nou werknemers of zijn dat nou zelfstandigen? Nou, er zit natuurlijk totaal geen zelfstandigheid in, maar Daar wordt tot op heden helaas niet op gehandhaafd. Just Eat doet dat wel netjes. Dus ik vind het wel van belang dat beleggers zich realiseren dat het bedrijf eigenlijk nog een stuk beter presteert dan de meeste andere concurrenten. Concurrenten speelt een beetje vals, laat ik het zo zeggen. Hij heeft een paar interessante uitspraken gedaan die ik niet had verwacht. Maar goed, daarvoor verwijs ik dan maar even naar het interview wat in IX Expert verschijnt.
Ja, volgende week vrijdag in IX Expert. Dus als u abonnee bent, dan ziet u hem vanzelf. Ja. En als u dat nog niet bent, dan kunt u dat uiteraard gewoon worden deze week.
We zitten bij Just Eat met name even te wachten op helderheid rond die fee caps in Amerika. Die moeten eraf. Daar komt ook, als het goed is, een schadevergoeding voor. Toevallig gisteren ging Delivery Hero, een concurrent, die ging sky high. Die ging 15% omhoog. Daar is een activistisch groot aandeelhouder ingestapt. Nou, die heeft ook wel wat recht van spreken, want Delivery Hero presteert suboptimaal. Tegelijkertijd durf ik ook nog wel te zeggen dat er een dergelijke scenario bij Just Eat niet van toepassing is. Want Just Eat doet het eigenlijk gewoon hartstikke goed. Nou, de koers nog. En voor alle volledigheid, ik zit long Just Eat.
Dat is heel goed dat je dat zegt, want niet iedereen zegt dat. Dat ze ergens long in zitten.
Ik zit hartstikke long.
Want het was een andere affaire van deze week. De affaire Ajax. Dat is eigenlijk meer een soort ethische discussie eigenlijk die je hier moet voeren. Ik bedoel, dat het niet mocht, dat is volgens mij wel duidelijk. Wat de man deed, Alex Kroes. Ik weet niet, mensen die het niet gevolgd hebben, ik kan me haast niet voorstellen. Maar de man werd benoemd, een week voor zijn benoeming tot directeur van Ajax. Wist hij natuurlijk al dat hij dat ging worden. En kocht hij aandelen Ajax, 17.000 stuks. En dat deed hij naar eigen zeggen uit pure
Enthousiasme.
Ja, inderdaad.
Commitment.
Om ze echt zijn commitment te laten zien. Ja. Van ik koop aandelen. Ik heb skin in the game. Ik doe mee. Maar dat was achteraf een beetje dom, zou Maxima zeggen.
Understatement.
Ja. Maar ja, het rare is eigenlijk... Ik geloof ook best wel dat deze man het uit een goede bedoelingen deed.
Ja, maar daar gaat het niet om.
Daar heeft de wet niks mee te maken natuurlijk.
Nee. Dit is buitengewoon onhandig. Ik denk dat Ajax er sowieso goed aan doet met wie ze ook in gesprek zijn of gaan. Om in ieder geval even zich ervan te vergewissen dat mensen zich bewust zijn dat Ajax beursgenoteerd is. En dat daar nou eenmaal bepaalde spelregels bij horen. Ik vind dit ronduit knullig. Prima als de man de beste intenties heeft gehad, maar... Je moet even bij jezelf nadenken wat een beursnotering behelst en wat voor spelregels erbij horen. En op het moment dat je dat niet weet, denk ik eigenlijk al dat je sowieso een mismatch hebt. Niet goed dit.
Nee, daar kan ik wel bij aansluiten. Het is ik geloof ook in de goede bedoelingen op zich. Ik heb niet het idee dat dit... Ik geloof echt niet dat er kwade wil achter zat. Ja. Maar het is inderdaad gewoon dom. Het is een beetje lullig om te zeggen, maar dit is natuurlijk gewoon niet slim.
En terecht dat zo iemand wordt geschorst of gewoon de laan uitgestuurd?
Nou, zouden we op mijn bedrijf gelijk kunnen zeggen van jongens, we stoppen ermee. Alleen ik en Dennis hebben gekozen voor de optie geschorst.
Hij kan niet meer met goed fatsoen functioneren nu, toch? Zou je zeggen. Ik bedoel, het imago is meteen besmeurd. Dus hoe geloofwaardig ben je dan nog?
Advocaat van de duif of van Alex Kroes dan in dit geval te spelen. Je kan ook zeggen van nou ja, weet je, foei. We wachten even af wat voor straf de AFM voor je heeft. En,
maar als jij directeur wil worden van een beursgenoteerde onderneming en je bent niet op de hoogte van de spelregels.
Nee.
Nee.
Je hebt toch een voorbeeldfunctie? Kijk, als het de receptioniste was geweest. Die heeft als het goed is ook weinig voorkennis. Dat soort zaken spelen natuurlijk mee. Dus je kan je in zo'n rol niet dit soort stappen permitteren.
Nee, dat is klaar.
Nee, precies. En kijk, en het argument van ik wist het niet, dat geldt natuurlijk in het verkeer ook niet. Weet je wel, van sorry, ik had het niet gezien dat je hier niet mocht parkeren, dus dan mag het wel. Nee, dat is gewoon niet zo.
Nee, ik vind het echt waar. Maar ook, kijk, er zijn natuurlijk gesprekken geweest met deze man. Het is natuurlijk bijzonder dat dit gebeurt. Hij is kennelijk er ook niet op gewezen vanuit Ajax van jongens, let op. We zijn beursgenoteerd. Jij hebt nu een stukje kennisvoorsprong ten opzichte van overige beleggers. Dus hou er even rekening mee. Dat is kennelijk niet aangegeven.
Het is natuurlijk ook een wereld waarin beursgenoteerd zijn natuurlijk een uitzondering is. Hè?
Nou, in Nederland wel. In het buitenland zie je toch best wel wat beursgenoteerde voetbalclubs. Ja, maar in Nederland is het toch zeldzaam. Ik denk dat Ajax is het.
Ajax is het enige en het leeft ook niet echt. Het was echt toentertijd een moedje. En als ik kijk hoe ze daarmee omgaan, dan word ik redelijk verdrietig van.
Ik heb ook niet, volgens mij hebben ze er ook niks aan uiteindelijk aan die beursnotering, toch? De meerderheid, 75% van de aandelen zit bij de vereniging. Dus die is oppermachtig.
Ja, toen de tijd wel, omdat ze wat geld hebben opgehaald. Dat is natuurlijk één. Twee, de gedachte was natuurlijk ook, wij zijn beursgenoteerd, dat heeft een goede uitstraling naar buiten toe. Nou, aan zich klopt dat wel. Alleen dan krijg je dus nu wel de keerzijde, dit soort affaires. Erg ongelukkig.
Okay, nou goed, Ajax zoekt een directeur, dus u weet waar u zich kunt melden als u...
ik heb geen ambitie, maar ik ken in ieder geval wel de spelregels.
Hey, we gaan naar de luistervragen. Ik heb hier een vraag van Robbe Bob. En die zegt, hoe kan je als particulier inschrijven op een IPO? En vooral een buitenlandse IPO. En volgens mij zit Robbe Bob bij de Giro en die vraagt zich af hoe hij dat moet doen.
De Giro bellen. Dat is even het flauwe antwoord. Niet elk IPO is toegankelijk voor retailbeleggers. Allereerst is even zaak om te kijken, kun je überhaupt vanuit de begeleidende bank inschrijven? En dan is nog de vraag of de broker waar jij bij zit dat ook aanbiedt. Er vallen geen generieke antwoorden te geven hier. Het is echt even zaak om met je broker te overleggen.
Het is niet zo dus dat elke broker een IPO-knopje ergens heeft van schrijf je in. Nee.
Nee, absoluut niet. Dus dat is echt eventjes per geval verschillend. En een aantal bedrijven kiest er bewust voor om louter en alleen stukken te plaatsen bij professionele beleggers. Dat heeft bepaalde voordelen. Dus een aantal IPO's zijn sowieso niet toegankelijk voor retailbeleggers. De IPO's die
wel toegankelijk... Dat is wat je steeds vaker ziet gebeuren ook.
Ja, dat is... Ik vind het logisch. De informatieverplichting richting retailbeleggers, daar ligt de lat een stuk hoger dan bij professionele beleggers die geacht worden hun eigen huiswerk wat grondiger te doen.
Ja, maar eigenlijk zou het bijvoorbeeld, laten we zeggen, voor de geloofwaardigheid en voor de uitstraling naar de markt, zou het toch wel prettig zijn als je ook de particuliere belegger daarin mee zou nemen.
Ja, je creëert wel meer reuring, laat ik het zo maar noemen. Want als
het inderdaad binnen een administratieve handeling, als
het bij professionele beleggers blijft, dan is het natuurlijk voor de media natuurlijk ook interessanter als het echt inderdaad een beetje gaat leven bij een grote groep mensen in plaats van een paar honderd professionele beleggers. Dus vanuit PR-oogpunt is er ook wel iets voor te zeggen. Dus, maar Martin heeft natuurlijk gelijk, ja, dat die kosten en die energie en tijd die erin gestoken moet worden, dat is natuurlijk een belangrijke afweging.
Ja. Goed, dus zelf volgen IPO's en zelf contact met je broker opnemen is het advies.
Nogmaals, eerst zullen ze naar moeten kijken, is het voor retailbeleggers toegankelijk? Dan is het nog even de vraag, zeker bij buitenlandse aandelen, is het voor Nederlandse retailbeleggers toegankelijk naar het buitenland toe? Want dat is dan natuurlijk ook nog een dingetje. Het kan natuurlijk ook alleen een lokale plaatsing zijn. Daar zitten ook weer bepaalde spelregels aan vast. En dan moet je ook nog kijken, de broker waar ik bij zit, faciliteert hij dat, ja of nee? Dus dat is geen generieke antwoord is hier niet mogelijk.
Nee. Dan heb ik een vraag van Theo. En Theo zegt, die heeft het over goud. Goud breekt nieuwe records, zeker. Maar goudmijn aandelen blijven daarbij achter, zegt hij. En gaan we die achterstand nog inlopen, is de vraag.
Dat zou mooi zijn. Of dat ook gebeurt, dat denk ik niet. We hebben inderdaad wel vrij vroegtijdig een favoriete goudproducent hebben wij op koper gezet. Als je wil weten welk aandeel dat is, dan zou ik toch moeten verwijzen naar EX Premium.
Oh, cliffhanger, ja.
Daar zit in ieder geval alvast een plus op van 25%. En we zien nog wel wat meer ruimte. Hè. Dus wat dat betreft hebben ze echt nog wel een slagje te maken. Alleen, de markt is vrij lastig. Goudproducenten hebben erg veel last gehad van hoge energiekosten. Andere inflatiekosten die ook een rol speelden. Dus je kunt het niet één op één vertalen naar...
Werkt het een beetje net zoals in de oliewereld, zeg maar? Hoe hoger de prijs, hoe meer er weer geïnvesteerd gaat worden in nieuwe mijnen enzovoort. En zeg maar dat het een soort inhaaleffect heeft.
Het is in ieder geval geen nadeel. Alleen ook bij goudproducenten zul je vooral moeten kijken van hoe gaan bedrijven individueel te werk. De ene producent die hedged, oftewel die zal een belangrijk deel van zijn verwachte jaarproductie alvast hebben verkocht tegen gefixeerde prijzen. De andere goudmijnproducent zegt van dat doe ik niet. Ik pak gewoon de dagkoers, hè, bij wijze van spreken. Dus dat soort sectoren is het wel handig om even een stukje huiswerk te doen. En of dat de rol slaat te doen uiteraard.
Heb jij een visie op goud, Hilda?
Ik heb afgelopen week, een paar dagen geleden, heb ik een optietip op goud. En dan niet op een goudmijn, maar dit was een optieconstructie op GLD. Dat is zo'n exchange-traded commodity in dit geval eigenlijk, in de VS. En dat volgt de goudprijzen min of meer 1-1 minus transactiekosten die op lange termijn natuurlijk wel gaan aantikken. Maar
is dat long of is dat short?
Dat is
short,
long, dus, dus inspelen op een stijgende goudprijs.
Ja, het wordt nu natuurlijk nog wel even spannend, want als die rente in Amerika blijft waar die staat, op 4,3%, dan is ook voor de goudprijzen niet zo gunstig.
Nee.
En nog een stapje verder, hogere rente in de VS kan ook betekenen dat de dollar wat gaat aansterken. Is ook niet gunstig voor de goudprijs. Dus er komen wel wat wolkjes aan de hemel inmiddels.
Maar inflatie die hoog blijft is op zich wel weer goed voor de goudprijs, toch?
Ja, goud is geen perfecte hedge tegen inflatie. Het is een redelijk goede hedge tegen inflatie. Gaat niet altijd op. Dus daar kun je ook niet blind van uitgaan.
Oké, nou, heeft u ook een vraag voor de IEX Beleggers Podcast? Dan kunt u die stellen via Spotify. U kunt het stellen via ons Instagram kanaal of op de IEX website natuurlijk. In het artikel onder dat bij deze podcast hoort. Dan kijken we nog heel eventjes naar volgende week. Wat staan interessante dingen op de agenda voor jullie?
Het cijferseizoen begint met vrijdag heb je TomTom, Citi, volgens mij ook JP Morgan. Dus een grote Amerikaanse bank en in Nederland TomTom. Dat is natuurlijk een belangrijk moment. En ook de ECB-meeting, daar zal natuurlijk ongetwijfeld ook naar geluisterd en gekeken worden door beleggers.
Ja, daar sluit ik mijn baan.
Dan weet u waar we het volgende week in ieder geval onder andere over gaan hebben in deze podcast. En dat was hem dan voor deze week. En ik wens u een heel fijn weekend en een hele succesvolle beursweek. En we spreken volgende week.